Van harte welkom bij CVD-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op CVD-TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik 2 keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van CVD-TV vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier. Michiel, van harte welkom.
Ronnie, leuk om hier te zijn.
Ja, ik heb heel veel wat met je wil bespreken. Er zijn zoveel dingen gebeurd met Picnic de laatste paar jaren. Ja. En daar kunnen we volgens mij heel wat van leren. Ja. Dus ik heb het eigenlijk in een soort themaatjes die ik met jou zou willen doorlopen.
Okay.
Laten we beginnen met het begin. De start.
Ja.
Hoe begin je zo'n bedrijf?
Ja, het is eigenlijk best wel lang geleden gestart doordat twee van mijn co-founders, Frederik en Joris, die hadden een softwarebedrijf en die bouwden heel veel, zeg maar, software voor non-food webwinkels, e-commerce spelers, eigenlijk door de hele wereld. Ja. En die hebben op een gegeven moment hun bedrijf verkocht en daar kwamen we toen achter, terugkijkend, van ik heb eigenlijk alleen maar voor non-food e-commerce dingen gebouwd. En waarom niet voor food? Dus daar is een beetje het idee ontstaan van, hoe kan het eigenlijk dat in de allergrootste markt in de wereld, namelijk food, boodschappen doen, dus de helft van ons vrij besteedbaar inkomen gaat naar food, dat in die allergrootste markt de penetratie online het allerkleinst was. Hmm. Want die was toen 1% en al die andere, dus fashion, electronics,
dat begon echt
reizen,
al behoorlijk te schalen.
30%.
Ja.
Dus 31. En daar is een beetje het idee ontstaan eigenlijk bij Joris en Frederik. Toen hebben we op een gegeven moment hebben ze er best wel behoorlijk aan zitten rekenen en werken. En toen zijn we via een gemeenschappelijke vriend aan elkaar gekoppeld. Dus ik heb met Joris ergens in, ik weet niet meer waar het was, maar ergens in de middle of nowhere om 9:00 een bakje koffie gedaan. En zeiden, joh, we zijn hiermee bezig. Zou je dat leuk vinden om eens mee te kijken? Misschien betrokken te raken? Nou, ik was natuurlijk met allerlei andere dingen bezig. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we dus na een paar maanden hebben gezegd, nee, dit is wel zo'n waanzinnig goed idee. Laten we hier samen de schouders onder zetten. En toen een stok in de grond gezet. Dan gaan we ook over 1 jaar de pilot beginnen. Dus dat is eigenlijk.
Maar die eerste paar maanden, wat heb je dan uitgedacht om tot het moment te komen dat je toch als 3 best wel gepokt en gemazelde professionals zo'n keuze maakt om dit te doen?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk echt een heel groot idee. Hè? Dus je begint niet zomaar een online supermarkt. Dat is een enorm gedoe, want je moet natuurlijk producten hebben, je moet een app hebben, je moet een warehouses hebben. Dus ook heel veel fysiek slepen van producten natuurlijk. Ja. Dus het is echt een hele grote fysieke component. Je weet dat als je dat wil neerzetten en wil groeien, heb je geld nodig. Ja. Je moet dus veel mensen aan boord krijgen over tijd. Dus het is echt een heel groot idee.
Hoe groot was het in die eerste 2 maanden als je kijkt naar wat nu staat?
Nou,
hè?
We zijn natuurlijk wel wat harder gegaan dan we toen dachten.
Ja?
Ja, zeker wel. Maar tegelijkertijd, toen was het natuurlijk ook wel behoorlijk ambitieus. Want ook daarvoor geldt, je gaat niet iets heel groots beginnen en dan 3 maanden zeggen, nou, we zijn uitgegroeid, we gaan dit de komende 3 maanden zo verder doen.
Ja.
Dus het was een groot idee. Dat heeft dus ook bij mijzelf wat tijd gekost om gewoon met Joris en Frederik over te praten en ook te begrijpen, oké, hoe zit het dan? Want ze hadden natuurlijk wel iets meer research al gedaan.
Ja.
Maar het liet mij absoluut totaal niet los. Dus na een aantal weken heb ik gewoon gezegd, oké, bureau leeggeveegd en hier gaan we.
Dit gaan we doen.
Ja.
Ben je er ook risicovol in gegaan? Hoe zat dat met jullie drieën?
Ja, zeker. Dus we hebben natuurlijk zelf natuurlijk geld ingelegd en daarnaast hebben we een aantal investeerders gevonden die ook bereid waren helemaal in het begin, die nog steeds bij ons zijn, om dus die eerste stap te nemen. En dat zijn natuurlijk enorm hoge risico-investeringen. Hè? Want iedereen die natuurlijk in een start-up investeert, weet eigenlijk van dat het risico heel groot is. Mm-hmm. Die hebben dat gedaan en die zitten nog steeds aan boord. En die zijn ook al die rondes hebben ze meegeïnvesteerd. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk om in je aandeelhoudersstructuur, behalve dat je natuurlijk zelf een belangrijk stuk doet, ook investeerders aan boord te hebben die passen bij hetgene wat je doet. En dat heeft te maken met je horizon, heeft te maken met je risico-appetite, heeft te maken met het feit dat je weet dat je echt ervaren mensen aan boord hebt, die ook begrijpen. Kijk, uiteindelijk is het zo, als je natuurlijk naar Picnic kijkt, dan is het de lijntje gaat zo. En als je natuurlijk inzoomt, gaat het natuurlijk zo. Nou, je wil investeerders hebben die dat snappen.
Ja.
En niet dat je een investeerder hebt die eerst bij de eerste keer dat de vrijdag
zich
tegenvalt gaat opbellen.
Ja, van ik ga eruit. Nee, want zo'n initiële investering, het was ook niet een start-upje die zegt van ik heb 3 ton nodig en dan kunnen we beginnen.
Nee, de eerste ronde hebben we 15 miljoen geïnvesteerd. Dat is een enorm hoog bedrag.
Ja.
Dus dan moet je al vanaf dag 1 ambitie neerleggen. Je moet laten zien dat het kan. Uitleggen hoe je het gaat doen. Hoe ga je dan die consumenten allemaal bewegen? Hoe ga je logistiek doen? Hoe ga je de software bouwen? Wat is je strategie op basis van software? Nou, al dat soort dingen moet hoe je natuurlijk wel behoorlijk al uitgewerkt hebt.
Hoeveel was er uitgewerkt? Even gewoon om het concreet te maken. Hè? Van sommige mensen schrijven een businessplannetje van 3 A4'tjes en ja, dan beginnen we. Ja. Hoeveel hadden jullie echt uitgeschreven in Excelletjes? Nee. En voordat, net zeg maar in die eerste 2 maanden?
Ja, dat was vrij extreem. Dus Joris en Frederik hadden echt wel serieus research gedaan. Ja. Helemaal doorgedacht. Allemaal achter vanaf. Ook in het buitenland heel veel onderzoek gedaan naar het hele warehousing stuk. Het fulfillment stuk. Hoe krijg je nou op een verstandige manier spullen in kratjes? Tot en met alle postcodes en nodale gebieden in Nederland bekeken. Hoeveel families wonen daar dan? Dus hoeveel omzet kan er uitkomen in jaar 1, 2, 3, 4,
alles
5?
Alles uitgerekend.
Dus we hebben een zeer granulair businessplan. Elk jaar weer. En dat is zo ontzettend granulair dat je wel een serieuze, een beetje power laptop moet hebben, wil dat modelletje draaien.
Ja, grappig.
Nee, ja.
Waarom Amersfoort om te starten?
Amersfoort zijn we gestart eigenlijk een paar redenen. Eén is heel belangrijk dat we zochten eigenlijk een soort gemiddelde stad van Nederland. Dus we willen niet in Amsterdam beginnen, want Amsterdam heeft alles al. We wilden ook niet in een hele kleine dorp beginnen. Dus we wilden eigenlijk een soort middle of the road stad, waar je dus gewoon de gemiddelde bevolking van Nederland vindt. En wat interessant is bij Amersfoort, is een stad die is gegroeid elke keer dat er een nieuwe wijk werd gebouwd. Dus je hebt allemaal wijken die heel homogeen zijn qua huishouden. Ja. Dus je had wijken waar mensen net kinderen kregen, waar ze net het huis uit waren. Je had een villa-wijk, je had een stadswijk. Dus dat was heel goed te zien. Waar werkt het concept, zeg maar, nou het beste? Nou, er kwam niks uit, want het werkte eigenlijk overal. Dus dat was al een interessante insight. En als derde was het ook vrij dicht bij een stuk van de operatie van een van onze eerste investeerders. Want we hadden natuurlijk spullen nodig. Mm. En hij had daar een distributiecentrum niet al te ver vandaan. Dus het was een beetje die combinatie
gebruiken
van factoren.
Ja. Er is een uitspraak die zegt, Kofi volgens mij, die zegt begin with the end in mind.
Ja.
Was dat echt onderdeel van die eerste paar maanden? Dat je, is dat ook ervaring, dat je kan verder kan denken dan waar je mee begint?
Zeker,
eigenlijk?
Zeker. Ik heb natuurlijk een beetje ervaring in het gebied van consumentenmarkten. Dus dan ga je een beetje beeld vormen van, oké, dit is iets nieuws. Er bestond natuurlijk wel iets van thuisbezorgd, maar anders. Hè? Dus met Appie. Dus je gaat er proberen een beeld te vormen van, is dit iets wat consumenten gaan doen? Gaan ze dus hun gedrag veranderen? Want nu gaan ze naar de supermarkt. Nu moeten ze dus een appje downloaden. Er komt iets thuis. Hoe werkt dat dan? Het kost natuurlijk energie om dat te gaan doen.
Ja.
En daar heb je op een gegeven moment wel een soort beeld van, dat gaat lukken. En als je dan denkt van, oké, als ze dat dus gaan doen, en dan ga je een beetje inzoomen op die markt, hoe weinig het nog online gepenetreerd is.
Ja.
Je kijkt naar allerlei trends waar steeds meer mensen spullen thuis laten komen. Je ziet natuurlijk dat mensen die nu van de middelbare school komen, die dus over 10 jaar gezin hebben, die natuurlijk nooit meer naar de winkel gaan. Dus dat gaat op een gegeven moment allemaal spelen. En dan zie je ook, dit kan ook echt ontzettend groot worden.
Mm, wat het is geworden, hè? Want even, waar staan we nu eigenlijk? Kun je wat cijfertjes noemen op dit moment?
Nu zitten wij dus in 3 landen. We zitten in Nederland. En in Nederland kunnen we ongeveer 75% van de Nederlandse huishoudens kunnen we bereiken.
Ja.
We hebben nu meer dan 1 miljoen klanten. Dat is natuurlijk al gigantisch. In Duitsland zijn we in 2018 begonnen. Alleen in Noord-Rijn-Westfalen. Dat is dus een beetje rondom Düsseldorf, zeg maar.
Ja.
Maar ook al serieus groot, hè? Dus dat gaat natuurlijk Nederland achterna. En dat is het mooie van Picnic. Je ziet eigenlijk in al die steden waar we starten hetzelfde lijntje van groei. Dus je weet, oké, na 1 jaar hebben we zoveel mensen bereikt, jaar 2 zoveel. Dus je kunt het helemaal uittekenen. En we gaan nu in Duitsland enorm uitbreiden de komende jaar. Dus we gaan naar Hamburg, naar Hannover, naar Berlijn, naar Stuttgart, naar Mannheim, naar Leipzig enzovoort.
Het is nu, ik wil niet zeggen, maar het is bijna copy-paste.
Het is copy-paste, maar het is, kijk, dat het is natuurlijk veel copy-paste. Waar het gaat natuurlijk om het app en alles wat je weet over klanten en hoe je dat moet doen en je hele fulfillment operatie. Maar het is natuurlijk wel een nieuw land met een nieuwe taal, met een nieuw type consument. En als je natuurlijk in Düsseldorf zit en je gaat naar Berlijn. In Berlijn kent helemaal niemand je. Want Duitsland is net even iets groter land dan Nederland, ben ik achtergekomen.
Ja.
En ook de media is daar totaal anders. Dus echt de regionale media, die lezen ze echt niet in Berlijn.
Ja, ja, ja.
En voordat je op de voorpagina van de Bild staat, dan ben je wel een stukje...
Of dan moet iets heel erg fout gaan.
Of dan moet iets heel erg fout gaan. Ja. Behoorlijk fout.
Ja. Hey, en Frankrijk zit je ook, toch?
Ja, Frankrijk zijn we ook. Zijn we dus vorig jaar gestart in eerste instantie in Lille. Dus in het noorden, zeg maar, met Roubaix en al dat soort steden eromheen. Ja. Valenciennes zijn we echt gestart. En nu gaan we ook dit jaar naar Parijs afzakken. En daar hebben we nu ook al het eerste fulfillment center zijn we aan het inrichten. We hebben de eerste hubs. Hè, dus waar we hebben natuurlijk een 2-stap-raket. Dus de fulfillment center, daar komen de leveranciers 's ochtends aan. Dan doen we alles in kratjes, alle boodschappen. Die brengen we dan naar een stad. En in die stad staat een klein hubje. een cityhub. En daar staan die autootjes die naar de klanten thuis rijden. Dus een soort tweetraps.
En is het nog steeds on-demand delivery? Oftewel de afspraken met alle leveranciers die jullie hebben, is dat op basis van de bestellingen? Want ik weet nog dat dat uit het begin eigenlijk onderdeel van het concept was.
Dus het is eigenlijk een van de fijne dingen in ons model, is dat scheelt ook enorm veel voedselverspilling. Want wij hoeven niet na te denken, wat zou die klant die mijn winkel vanmiddag inkomt gaan kopen? Nee, wij weten al wat ze besteld hebben.
Jullie leveren de
bestelling. Dus wij kunnen de leverancier zeggen, joh, kom morgen 100 komkommers afleveren en 5 broden. Mm. Want we weten al dat ze verkocht hebben. Dus dat is zowel qua sustainability natuurlijk goed, maar ook economisch natuurlijk verstandig. Want weggooien van spullen is niet echt handig.
Andere onderwerpen. Financieren. Een beetje aangetipt al. Dat was natuurlijk in het begin, 15 miljoen of zo. Ja. Inmiddels zit zelfs Bill Gates met zijn foundation erin, begreep ik. Dus dat is echt, dan doe je echt met de big boys mee. Ja. Hoeveel, praat eens over geld. Waar hebben we het allemaal over?
Nou, kijk, als je natuurlijk zoals wij zeg maar in die fysieke wereld zit, heb je dus voor groei gewoon simpelweg belangrijke investeringen nodig. Ik laat even het softwarestuk even, daar komen we straks misschien
op.
Maar als je gewoon kijkt naar die fysiek, de infrastructuur die je moet bouwen, je moet dus grote fulfillmentcentra neerzetten. Dat zijn gebouwen van 20.000 vierkante meter. Kun je zelf bouwen, we hebben een paar keer gedaan. Je kunt bestaande gebouwen huren. Nou, betaal je natuurlijk ook serieus huur, dat begrijp je wel.
Ja.
Dan heb je natuurlijk hubs, die city hubs, moet je ook allemaal huren, bouwen, inrichten. Mm-hmm. We hebben natuurlijk autootjes, elektrische autootjes, die hebben we zelf
ontwikkeld.
Hoeveel
heb je dan nu?
2.500. Ja, die moet je natuurlijk ook op de een of andere manier financieren. Dus er komt ontzettend veel bij kijken in de fysieke wereld.
Ja.
Nou, dan heb je natuurlijk te maken met werkkapitaal. Je moet spullen inkopen. Nou, enzovoort. Dus dat alleen al, als je groot wil worden, weet je ook. Ja, dat betekent dus ook een behoorlijke financieringsbehoefte. Wil je doorgroeien? Ja. Dat is ook een van de dingen die we wel eens de vraag krijgen vanuit de media. Van, zijn jullie al winstgevend?
Ja.
En dan zeggen we al heel simpel, en dat is toch ook zo. Als we natuurlijk nu stoppen met groeien, dan zijn we winstgevend.
Ja.
Maar is dat nou wat je wil? Mm. Dus we hebben natuurlijk investeerders die zeggen, joh, weet je, er is een enorme opportunity nog steeds. Hè. In Nederland 7% van de boodschap is online, dus 93% nog niet. In Duitsland is het veel minder nog.
Ja.
Frankrijk ligt iets anders, maar ook nog minder. Mm. Dus dat betekent dat er eigenlijk nog steeds een enorme opportunity is. Mm-hmm. Gaan we nu 5 jaar lang aan iedereen laten zien, kijk eens even, geweldig, we zijn winstgevend. Of gaan we 5 jaar lang heel hard groeien om die potentie te benutten? Nou, dat laatste is natuurlijk hetgeen wat wij zelf willen en ook die investeerders graag willen.
Dus draai nog geen winst en gaat er gewoon heel veel geld in om die schaalgrootte
De schaalgrootte. En waarom is dat zo? Omdat je natuurlijk, als je zo'n groot fulfillmentcentrum huurt op dag 1, dan komt er 1 mandje met boodschappen uit. En na een jaar is die pas vol. Maar dat hele jaar betaal je natuurlijk wel je huur. Dus die hele aanloopperiode. En als je dan ook nog een aantal centra in een aantal landen tegelijk aan het bouwen bent, dan gaat natuurlijk de kost echt voor de baat uit.
Maar heb je daar een strategie? Of heb je ook een vastgoedstrategie? In de zin van
natuurlijk.
En wat is die?
Nou, de vaststrategie is een beetje drieledig. 1 is, je kijkt natuurlijk eerst naar welke steden gaan we naartoe. Ja. Dus wat zijn interessante gebieden? Dat heeft te maken met de grootte van de steden. Waar ligt het ergens? Wat is de familiedichtheid? Enzovoort. Dus dat is redelijk logisch. En vervolgens, en dat is wel aardig, we hebben in onze fulfillment operatie hebben we nu zeg maar 3 modellen. We hebben een, zeg maar, een handmatig model, licht geautomatiseerd. Dan hebben we een hybrid model, wat half geautomatiseerd is, gerobotiseerd. En we hebben een fully automated. Daar hebben we nu de eerste van in Utrecht geopend. Dus je kunt ook nog per regio kijken, waar zet ik welk concept neer qua fulfillment.
Ja.
En dat heeft te maken met hoeveel vraag zit er in die regio of in die stad. Maar ook hoe snel wil je dit starten. Ja, als je natuurlijk een fully automated gebouw eerst neer moet zetten, eerst vinden de grond, neerzetten het gebouw, inrichten, ben je natuurlijk een paar jaar verder. Als je zeg maar een manual operation opzet, dan kun je binnen 12 weken live zijn. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen in die marktbenadering.
Maar dat is ook een divers beleid dan. Het ene pand huur je, het andere ga je bouwen.
Die vastgoedwereld is natuurlijk toch ingewikkeld in die zin. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, weet je, ik heb een beetje analyse gedaan. Mijn desktop research zegt, daar moet een 20.000 vierkante meter fulfillment center staan. Ja. Dat is meestal in het midden van een stad. Dat is een beetje onhandig. Want er staat vaak een kerk of zo, of een school. Komt best slecht uit.
Yeah.
Dus dan moet je gaan denken, nou, waar dan wel? Nou, het is ook niet zo dat overal maar enorme plots land beschikbaar zijn. Dus je hebt te maken met ontwikkelaars, met steden. Je hebt te maken met allerlei belangen of contracten die er al lopen. Dus het is best een beetje zoeken om het goede plek te vinden. En dan moet je heel snel schakelen en ook dus lef hebben om te investeren.
En hoeveel weet je dat? Hoeveel vierkante meter je nu hebt? Als picknick zijnde?
Weet ik niet, maar dat zal niet zo heel ingewikkeld zijn. Ik denk een stuk of het zal zijn 200.000 in Nederland. Ongeveer hetzelfde in Duitsland, maar daar gaan we er nu zeker 600.000 bij zetten. En dan heb je natuurlijk in Frankrijk, zijn we natuurlijk net begonnen. Dus daar is het nog relatief klein.
Ja. Stukje geld is dat. En zo'n Bill Gates Foundation, dat ze, want hoeveel partijen zitten er nu in?
We hebben nu, zeg maar in het begin, in de eerste ronde, hebben een aantal Nederlandse familiebedrijven meegedaan. Daar is in de tweede investeringsronde in 2017 is daar NPM bijgekomen. Dus dat is een dochter van SAV.
Ja.
En in de derde ronde hebben we eigenlijk met iedereen nog een keer een ronde gedaan. Dus eigenlijk met dezelfde investeerders, die hebben weer een ronde meegedaan. En nu de laatste ronde is inderdaad die Bill en Melinda Gates Foundation Trust ingestapt. Ja. Dat zijn dus niet Bill en Melinda zelf. Dat is eigenlijk het gedoneerde geld wat in een stichting zit voor goede doelen.
Ja.
Maar dat geld moet wel belegd worden. En dat beleggen ze dan voor
hoeveel geld zit er in Picnic?
In Picnic? Nou, we hebben nu een paar rondes achter de rug. Er zit ongeveer 1 miljard nu aan investeringen in.
Oh.
Ja.
Met hoeveel mensen ben jij bezig met die strategie, met dit soort onderwerpen? Want het is natuurlijk een continue stroom van beslissingen die je moet nemen.
Ja.
Hoe heb je dat georganiseerd?
Nou, we zijn natuurlijk met een aantal, niet natuurlijk de founder zit natuurlijk nog steeds erin. En Joris en Frederik, die klussen natuurlijk ook de hele dag door.
Ja.
Dus Joris zit heel erg op dat hele stuk strategie en ook het software stuk. En die hoek, Frederik zit heel erg in de operaties. Dus dat hele robotiseren. En is nog eens afgestudeerd ook, kun je nagaan. Mm. In Delft. En ik zit wat meer aan de voorkant, iets meer aan de klantenkant en dat soort dingen. Dus we hebben een redelijke natuurlijke verdeling. Maar je moet natuurlijk elk jaar een plan maken. Wat gaan we doen? Welke steden? Hoe gaan we dat doen? Wat denken we dat we eruit gaan halen? Wat voor investeringen hebben we nodig? Hoe zit het met technologie, software, dus teams? Ja, het is natuurlijk een continue strijd geweest, ook het afgelopen jaar, voor iedereen die mensen zocht. En voor ons ook, want we hebben natuurlijk nog groei ook. Het is niet alleen dat je je mensen moet behouden. Je moet ook nog nieuwe steden openen. Dus dan heb je leadership nodig. In zo'n fulfillment centrum heb je iemand nodig die dat centrum gaat leiden.
Ja.
Je moet een laag leadership eronder hebben. Dan heb je een paar honderd man shoppers nodig. Dus en al die steden heb je natuurlijk gebouwtjes nodig met runners. Dus het is een enorme hoeveelheid mensen, zeg maar, die je in die teams moet krijgen. Die wel die cultuur begrijpen. Die snappen wat we willen doen. En die ook meehelpen om de goede kant op te rennen.
Dat mooi om hier op door te gaan. Want een aantal thema's. Tech wil ik nog met je behandelen. Maar dit ook. Groei. Mensen. Organiseren. Veel. Dat is ook een aspect wat veel in het nieuws is. Hè? Vakbonden die zich ermee gaan bemoeien. Wat is jouw filosofie daarop, op het menselijke aspect van jullie organisatie?
Wat voor ons ontzettend belangrijk is, is dat we zijn natuurlijk een start-up, wel wat groter aan het worden, maar toch, we willen dat ondernemerschap echt erin houden. Dus het is heel belangrijk, ondanks dat we groot zijn, we hebben nu 15.000 mensen, dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid mensen, wil je wel zorgen dat die innovatie erin zit, dat die iteratie erin zit, dat we blijven proberen en dan zien we dat dat niet werkt, doen we weer iets anders. Dus dat ondernemerschap is heel belangrijk, dus dat is een cultuurstuk. Andere kant is gewoon simpelweg het hoe we leveren aan de klant. Hè. Dus zorgen we ervoor dat we de hele dag bezig zijn om iets te maken waar die klant super blij van wordt. Hè, dat zie je bijvoorbeeld in onze app, de hele user interface. Alles wat we doen is het om die klant makkelijker te maken. Niet om te zeggen, nou weet je, als we nou dit product ook nog laten zien, misschien gooit hij het wel in zijn mandje. Nee, wij willen dat die klant een fijne reis heeft, want dan komt hij terug. Nou, en dat zie je natuurlijk gebeuren. Dus dat, die twee dingen, het ondernemerschap en die super klantgerichtheid, dat zijn hele belangrijke dingen die je moet zien te behouden als je groot wordt. En we hebben natuurlijk nu een paar jaar COVID achter de rug. Dat is best link.
Ja.
Want we hebben natuurlijk, zijn doorgegroeid. Wij zijn natuurlijk door gaan bouwen. Dan kreeg je natuurlijk heel veel nieuwe mensen ook nog aan boord.
Ja.
Maar ja, als je thuis zit achter je laptop, hoe krijg je dan die cultuur mee? Dus daar heb je heel veel aandacht voor genomen.
Dus blij dat dat voorbij is. Ja, sowieso
heel blij dat dat voorbij is.
Maar
dus
met name op dat aspect.
Precies, dat je veel betere onboarding hebt. Dat mensen weer op kantoor komen. Dat ze van collega's die er al wel een paar jaar werken. Ja, zo werkt dat hier. Zo doen we dat. Dan moet je zo even regelen. Weet je. Dat cultuurstuk is ontzettend belangrijk. En dan heb je natuurlijk nog een stuk aan de deur, zeg maar. Dus onze runners. Dat is natuurlijk het gezicht van ons merk in feite. Ja. Dus de app moet functioneel zijn. En natuurlijk kunnen we allerlei grappige dingen doen. Maar uiteindelijk gaat het toch om de delivery aan de deur.
Ja.
En daar zijn we ontzettend goed in geslaagd om te zorgen dat we die cultuur aan de deur ook heel goed krijgen. Dat dus mensen die aan de deur komen echt blij zijn om je te helpen.
Ja.
En ook als je dus ziet naar het aantal klanten dat zeg maar na elke belevering kan je dus een review doen. Hè, hoeveel sterren en toestand, maar je hebt ook een vrij veld. Nou, van de vrije velden, de positieve opmerking is, gaat 70-80% gaat over de runner aan de deur. En niet over de appels die lekker waren.
Nee,
want dat is natuurlijk tick to the game. Dat moet je hebben.
Ja, precies. Ja.
En dat is ontzettend belangrijk, omdat het fijn is dat je iedereen er zin in heeft om er iets van te maken. En ook meedenkt over het bedrijf. Joh, dat zouden we nog kunnen doen. Waarom doen we het zus niet zo? Dus echt een beetje positief kritisch.
Wat vind je van de kritiek van vakbonden?
Nou, daar vind ik wel wat van. Kijk, wat een van de dingen is, vakbonden, media, is dat we de distributiewereld waar wij dan in zitten, fysieke distributie, wordt nog over gesproken van ja, dat zijn mensen die in dozen langs snelwegen werken. Nou, daar kan ik me enorm aan storen. Mm. Want dat zijn dus mensen die bij ons werken, die hebben een mbo-opleiding gehad, die kunnen bij ons enorm veel leren, leren een beetje met technologie omgaan, begrijpen hoe logistiek werkt, zien hoe slim dat allemaal in elkaar zit, hoe efficiënt dat is, wat ze eraan kunnen bijdragen. Het is echt een carrièrepad voor heel veel mensen in een enorm grote groeiende industrie. E-commerce is natuurlijk een van de weinige industrieën die echt hard groeit. Dus straks zitten er meer mensen in e-commerce dan in de fysieke retail. Ja. En het praten over onze markt, het type banen dat daar is, op die manier vind ik heel negatief voor die mensen. Want eigenlijk zeg je dus soort van, ja, je hebt een minderwaardige baan. Nou, dat vind ik gewoon schandalig. Maar B, als we dat blijven doen en we blijven maar zeggen, nee, dan moet je echt uit de distributie gaan werken. Dat is toch verschrikkelijk? Nee, is helemaal niet verschrikkelijk. Maar als je maar blijft zeggen, dan denk ik op een gegeven moment Nederlandse kinderen van die mbo-opleiding hebben gaan, nou, dan ga ik niet werken.
Ja, je weet, mensen zijn natuurlijk in zoverre, er zijn natuurlijk best wel wat verhalen over Amazon warehouses. En zelfs in Nederland heb je dan wel journalisten die dan meelopen. Ja. En dan wordt er best wel een beeld geschetst van, je bent een soort halve robot en je kan amper pissen. En, maar dat is dus eigenlijk, zijn dat niet realistische weergaves?
Nou, totale bananenverhalen. Of noem je dat? Indianenverhalen, broodje, wat ja. Kom eens bij ons kijken. Zeg ik ook tegen elke wie dan ook daar iets lelijks over zegt. Zeg, kom maar langs. Je hoeft helemaal niet aan te bellen, je hoeft mij niet te bellen. Ga gewoon langs en zeg dat je van mij mag komen. En ga maar eens naar binnen, ga maar eens kijken. En proef dan de sfeer en kijk hoe die mensen daar bij hun werk staan. En hoe ze wel leuke collega's hebben. En hoe ze wel een goede sociale cohesie is. En hoewel ze, wel allemaal iets leren van e-commerce en een vak leren. En tuurlijk gaan niet echt alle mensen 100 jaar bij ons blijven werken. Hoeft ook helemaal niet. Maar het is een hele goede start voor je carrière voor heel veel mensen. Wat leer je daar? Je leert werken, je leert op tijd komen, in een team werken. Af en toe kritiek krijgen voor je teammembers. Maar je leert ook meedenken over het proces. Dus het is eigenlijk een waanzinnig goede startersbaan. En daar negatief over praten. Kijk, we hebben natuurlijk gehad in de, in het Westland, in de kassenbouw en dat soort business. Daar werken natuurlijk geen Nederlandse mensen meer. Waarom niet? Ja, dat was allemaal, daar moet je echt niet aan denken. Zeg, de hele dag tomaten plukken. Ja, nu werkt er dus geen enkele Nederlander meer. Is dat nou de kant die we op willen? Dus wij hebben altijd gezegd met Picnic, wij willen in die e-commerce die wij doen, willen gewoon mensen hebben die lokaal bij ons in de buurt wonen, die gewoon bij ons komen werken, die daar een baan op bouwen, die daar een gezin van kunnen onderhouden, die daar ook vrienden maken. Het maken van een paar vrienden op je werk is gewoon 90% van de fun. En daarmee willen we zorgen dat we echt in die lokale community bestaan. En dat is iets heel anders dan het beeld dat helaas soms geschetst wordt. Maar je denkt toch niet de verhalen van, maar dat bedrijf mag je niet naar de wc. Je denkt er niet dat bij Picnic en bij Coolblue en bij Weekamp mensen niet naar de wc mogen. Dat denk ik toch niet. Maar er zijn echt journalisten die het af en toe vragen. Dat is helemaal geestig.
Ze mogen dus gewoon naar de wc bij jullie?
Dat mag
Hoe vaak ze willen per dag?
Eén keer per dag.
Wat is de rol van vakbonden nog dan?
Nou, bij ons niet zo groot. Omdat wij natuurlijk eigenlijk niemand hebben die lid is van de vakbond. Dat betekent dus dat wij geen vertegenwoordiging hebben. Dus vakbonden hebben natuurlijk een fantastische rol om medewerkers te vertegenwoordigen.
Ja.
Nou, bij ons zijn ze geen lid, dus die vertegenwoordiging is er eigenlijk niet. Dus wij hebben een hele andere manier gekozen toen wij die e-commerce CEO zijn gestart. We hebben gezegd, luister, er is een vakbond en die heeft een methode om iedereen inspraak te geven. Ja, dus het traditionele model is dat een vakbond onderhandelt met het bedrijf over de CEO. Daar komt een onderhandelingsresultaat uit. En vervolgens wordt dat voorgelegd aan de vakbondsleden. Maar bij ons heb je nauwelijks leden. Dus het zouden dus 5 mensen zouden dan voor 15.000 mensen beslissen. Dat vinden wij niet een goed model. En wij zijn dus met de Unie gaan werken. Die hebben een systeem dat heet DigiC, waarbij dus alle medewerkers wordt gevraagd, wat wil je eigenlijk? Dat is een enquête die dus de Unie uitstuurt. En dat gaat dus niet over, wil je meer verdienen? Want dan kent het antwoord wel. Maar wil je meer verdienen of wil je meer vakantiedagen? Wil je ruimere verlofregelingen of wil je meer? Nou, dus dilemma's, zeg maar. Dus daar komt iets uit. En dat is zeg maar de basis voor de vakbond en voor ons als werkgever om te gaan praten over, wat kunnen we verbeteren aan onze CO? Er zit altijd een salariscomponent in, maar er zitten ook andere dingen bij. En of het nou over opleidingen gaat of inderdaad die vakantiedag of weet ik wat. In ieder geval iets om het plezieriger te maken. Vervolgens komt daar dus een resultaat uit. En dat leggen we dus niet voor aan die paar vakbondsleden, want die hebben we nauwelijks. Het gaat dus helemaal terug naar iedereen in het bedrijf. Jongens, we hebben maand gepraat, 2 maanden gepraat. Dit is er uitgekomen. Wat vind je ervan? En dat is schitterend geweest. Toen wij dat de eerste keer deden, kreeg je dus allemaal zaaltjes. Door het hele bedrijf heen, al die 15.000 mensen in een zaaltje, kijken naar, het was tijdens COVID, daarom kijken, naar iemand van de Unie, die ik uit kwam leggen namens hun. We hebben als vakbond namens jullie onderhandeld met Picnic. Dit is het geworden. Dit is eigenlijk een CEO. Het gros van de mensen weet het natuurlijk niet. Dat hebben we voor jullie eruit gehaald. Dat hebben we niet eruit gehaald, maar daar hebben we dat voor teruggekregen. Dus gewoon echt mensen helemaal meenemen. Nou, dat was voor heel veel mensen de eerste keer dat ze überhaupt nadachten over hun arbeidsvoordeel op die manier. Nou, daar vinden wij dus wel dat een vakbond die medewerkers vertegenwoordigt en iedereen vertegenwoordigt heel sterk is. Maar ja, ik, soms heb ik een beetje moeite met, laat maar zeggen, in hoeverre zeg maar de manieren die vakbonden gebruiken om nog bij medewerkers op een radar te komen, een beetje verouderd is. Dus de teksten die ze gebruiken zijn echt een beetje uit de jaren 70. Kijk, ik vind dat je in de huidige tijd is het natuurlijk toch ingewikkeld om moderne bedrijven, dat zijn we dan, om die af te zetten als een soort, ja, dat is daar, dat is helemaal
jullie
niet,
buiten
dat
het personeel niet
te vertrouwen.
Uit.
Dat is een heel verdachte toestand. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Hè. 99% van de Nederlandse bedrijven zijn natuurlijk helemaal prima te vertrouwen. Natuurlijk zitten er heus wel een paar mensen zijn die niet helemaal in de haak zijn. Maar je moet dus op een hele andere manier communiceren. Het zijn veel jongere mensen, die hebben hele andere belangen ook. Hè. Dus waar de 40-uur werkweek voor de rest van je leven, dat willen mensen helemaal niet. Die willen flexibiliteit. Dus wij geven bijvoorbeeld heel veel flexibiliteit. Je kunt elke week zelf inplannen, jouw 40 uur. Ja. Wanneer wil je ze doen? Ja, ik wil dan liever niet op woensdagochtend volgende week, want ik zei zet. Nou, dat soort dingen kunnen wij met technologie oplossen. Dat is een hele andere wereld dan het moeten vaste banen zijn maandag tot met vrijdag.
Ja. Hoe zorg je, laatste stuk jouw organisatie, hoe zorg je voor 15.000 mensen dat het een club blijft? Ja. Want het is bijna een stad. Ik bedoel, weet je, 15.000 mensen. Nee, je zal niet elke Jan Klaas en Ahmed kennen, denk ik.
Nee, dat is hoe heel ingewikkeld. Dus je moet zorgen dat je de communicatie, dat natuurlijk altijd een favoriet onderwerp is, dat je die veel beter op orde krijgt. Dus je moet er veel meer over nadenken. Hoe kan ik mensen bereiken? Waarmee wil ik ze bereiken? Moet ik dat voor verschillende groepen anders doen? Je moet ook veel meer energie steken in om mensen uit te leggen, wat zijn we eigenlijk mee bezig? He, want toen we het eerste begonnen in Amsterdam, hadden we 40 mensen. Ja, dat we elke vrijdagmiddag een pizza-sessie. Ja. En dan wist iedereen precies waar naartoe ging. Ja, ja. Ja, dat gaat natuurlijk niet
tot
meer.
Hoe, dus tot wat voor grootte kun je dat doen, zo'n pizza-sessie?
Nou, 70, 80. Zeg maar met een paar steden en een paar fulfillmentcentra kom je een heel end. Maar
iets meer pizza eten.
Iets meer pizza eten, ja. Maar het gaat op een gegeven moment natuurlijk fout.
Ja.
En toen hadden we eigenlijk altijd allerlei stand-ups. Hè. Dus we doen nog steeds elke maandag een stand-up. Ik had het hele bedrijf meeluisteren. Toen hadden we altijd op vrijdag, zeg maar, presenteerde iemand aan het eind van de dag een van de projecten. Dus toen kregen mensen ontzettend mee in het verhaal. Toen hebben we natuurlijk 2 jaar COVID gehad. Ja, op een scherm, dat vliegt niet echt. Nee. Dus dat ontzettend goed opletten dat iedereen nog een beetje weet waar die bij hoort. Wat die aan het doen is. En dat kost gewoon meer energie dan we deden. Maar daar moet je ontzettend veel tijd voor nemen om dat uit te leggen.
Meet je geluk van mensen? Of tevredenheid geluk? Of...
We hebben nu een toeltje die dus elke week of elke zoveel tijd vraagt aan mensen, hoe gaat het met je? Wat vind je van je baas en van je werk? En van je, dus dat meet je wel. Daar kun je natuurlijk wel trends in zien. Kun je niet week op week iets doen, maar daar zie je natuurlijk wel trends die je kunt dingen.
En het gaat, dat zijn goede resultaten?
Dat zijn goede resultaten, maar je ziet wel, dus bijvoorbeeld ook voor al onze shoppers en al onze runners doen we het shopper en het runner tevredenheidsonderzoek.
En de shoppers zijn degene die de kistjes...
Ja, in shoppers zijn zeg maar degene die de boodschappen inpakken.
Ja.
En de runners zijn degene die ze aan de deur brengen.
Oké. Okay. Ja. En de shoppers die laden ook het busje? Of doen dat de runners?
Nee, doen de runners. Dus die shoppers die maken de mandjes, die vullen de mandjes. En die mandjes gaan dan met een... die gaan naar een stad toe.
Ja.
En daar worden ze overgepoot op die elektrische autootjes. Dus die runner zit niet boodschappen te verzamelen, maar die zorgt wel dat het goede kratje, het goede autootje komt te staan. En daar heb je weer wat software daar.
En daar doe je het tevredenheidsonderzoek bij die twee?
Ja, bij die twee. En daar komen allerlei dingen uit. En sommige mensen, het gaat over, soms over, weet je, ik vind het sanitair niet up to standard.
Ja.
Of ik vind de lunch niet lekker. Of ik wil meer flexibiliteit. Of er komt altijd natuurlijk iets uit. Mm. Maar er komen ook dingen uit waar mensen super tevreden over zijn. Mm. Dus daar kun je best wel veel uithalen. Mm. En dan kun je ook tegen mensen zeggen, joh, weet je, het hebben we gelezen, dan gaan we aan werken. Mm. En bijvoorbeeld training hebben we heel veel aan gedaan. Budget om zelf een training te kiezen hebben we veel aan gedaan. Nou, hartstikke mooi toch? Maar daar kom je wel achter door het gewoon te vragen. En ik vind wel dat bij ons de sfeer is wel heel goed, heel open. Mensen durven tegenover hun baas iets te zeggen. Mm. In Nederland althans.
Want dat is anders denk ik, in Duitsland of in Frankrijk.
Ja, Frankrijk is natuurlijk veel hiërarchischer.
Ja.
Dus dat is veel moeilijker om zeg maar vanuit de vloer zeg maar de informatie naar boven te krijgen.
En probeer je dat dan toch te veranderen of ga je dan toch een beetje met de flow mee?
Nou, je moet wel een beetje met de flow mee, want je kunt ook wel zeggen, je moet net zoals Nederlanders doen, maar we denken natuurlijk altijd, wij zijn leuk en we zijn lekker direct en zo. Ja. Maar wij zijn helemaal niet leuk voor de gemiddelde buitenlander. Hm. Wij zijn echt de uitzondering. Hè? Dus de rest van de wereld is niet zoals wij.
Even hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch? Ja.
En wij vinden dat heel comfortabel, maar anders is het helemaal niet comfortabel. Hm.
Nee, dus. Oftewel, is dat een tip als je internationaal onderneemt, dat je wel degelijk je instelt op hoe het in zo'n ander land eraan toe gaat?
Ja, instellen in die zin dat je er wel rekening mee houdt. Kijk, je moet ook niet alles gaan doen zoals dat andere landen doen. Waarom zou je? Je moet sowieso als je onderneemt iets doen wat je zelf denkt wat beter is dan dat al is. Ja. Dus dat kan ook een manier van werken zijn. Ja. Maar je moet er wel rekening mee houden, want mensen kijken gewoon heel anders naar jou of naar een baas of naar een instructie die gegeven wordt. Mm. En nee, dus ik had het laatst, als ik in Lille had ik een rondje meegereden met een Franse runner. Een jonge jongen. En die had dus natuurlijk, ik hoorde 10 minuten van tevoren dat ik mee zou rijden.
Nou, ken je Frans? Kun je Frans?
Ik kan Frans.
Ja?
Ik ken Frans.
Bien ou non?
Een beetje bien.
Oké, hoe kan dat dan? Omdat je gewoon taal...
Ik heb een paar jaar in Parijs gewoond. Dus dan heb je dan net een tik van de mode meegekregen.
Oké.
Nou, ja, maar ik ben het wel een beetje kwijt. Maar goed, dat is... Maar het aardige is dat je natuurlijk...
Maar die zat trillend achter zijn stuurtje.
Ja.
Ja?
Ja. En een Nederlandse runner zou dat... toch iets anders mee omgaan.
Ja.
Je zou misschien zelf nog een vraag stellen en een beetje kritiek hebben.
Ja. Of in ieder geval misschien een beetje nerveus, maar dan zou het ijs vrij snel gebroken zijn. Maar heb je het ijs kunnen breken?
Ja, zeker. Ik zeg, dat kan wel je laatste ritje zijn. Ja, dat moest je wel weer lachen.
Dat is wel een Nederlands grapje.
Ja, dat is een Nederlands grapje. Maar nee, ik heb wel eens wat slechte grappen gemaakt die mensen niet helemaal begrepen.
Ja?
Ja,
ja dat tuurlijk. Probleem heb ik ook wel eens.
Nee, maar dat Nederland kun je... Ja,
leer je dat af? Dat je ze, daar kennen wij misschien elkaar ook wel. Ik heb het ook wel eens op een podium. Denk ik, die was op het randje. Maar ik vond hem zelf wel leuk.
Ik vond
het
zo leuk. Ja. Nee.
Maar heb je dat wel eens?
Nou, moet je wel een beetje rekening mee houden, natuurlijk.
Ja, want je hebt natuurlijk zeker intern... je bent wel een van de oprichters.
Zeker. Ja. Nee, dus daar moet je rekening mee houden.
Tech.
Ja,
want joh, wat gebeurt er veel, hè?
Ja.
Ik vind het jaar van AI. Ik ben helemaal into. Ik heb een complete deepfake van mezelf gemaakt en ik ben met van alle tooltjes aan het spelen. Ik vind het geweldig.
Ja.
Ik heb jullie CTO een keer op een podium ontmoet.
Daniel Gabler.
Wow.
Dat is eigenlijk natuurlijk ook oprichter, hè? Want die was natuurlijk ook vanaf het begin bij. Ja.
Wat een gast.
Ja.
Wat gebeurt er op techgebied allemaal bij jullie?
Ja, dan zou je eigenlijk Daniel natuurlijk het alles het beste kunnen...
Ja, maar het fijn is dat jij het alleen maar op een niveau kan uitleggen dat de kijkers en ik het ook begrijpen.
Ja, precies. We zijn natuurlijk begonnen... Eigenlijk zijn we natuurlijk ook een techbedrijf dat toevallig boodschappen bezorgt. Maar precies. Als we bankstellen zouden doen of... Dus dat maakt niet zoveel uit.
Ja.
Wat het aardige is van technologie in die boodschappenwereld... Wat wij doen is natuurlijk mega complex. 10.000 producten... Elke dag 10.000 mensen het mandje aan de deur brengen... de goede kwaliteit, de goede temperatuur... is echt heel ingewikkeld. Dus het aantal bewegingen per dag is gigantisch. Dus vanaf het begin hebben we gezegd... nee, dat moeten we met data oplossen. We moeten het verstandig inrichten. We moeten heel efficiënte rondjes rijden. Dus daar hebben we een heel model voor onze melkboer voor bedacht. Maar dat lijkt op afstand heel makkelijk. Maar dat komt door enorme hoeveelheid data en analyse en insights bij kijken. Even heel simpels bijvoorbeeld. Als wij bij iemand bezorgen, Al van der Rijn... Iemand woont 2 hoog, heeft 3 kratjes, waarvan eentje met chilled products. Weten wij, die bezorging gaat 3 minuten en 58 seconden duren. Want we weten namelijk hoe dat werkt. Over tijd hebben we dat gevolgd en elke keer wordt het net weer even iets slimmer.
Maar hoe gedetailleerd weet je dan dat het 2 verdiepingen is? Of weet je dat het in Alphen aan de Rijn is en dat het 28 treden zijn?
Nee, we weten precies. Nou, dat nog niet. Maar we weten inderdaad 2e verdieping. Ja, dus dat kost dan 18 seconden boven te komen. Is het licht buiten of is het donker buiten? Als het donker buiten is, tellen we de 8 seconden bij op bij de bezorging. Want moeilijk om het huisnummer te vinden. Allemaal dat soort dingen.
Maar even nu onderbreek je. Nu komt er zo'n criticus die denkt, net hadden we het over personeel. Maar dit is natuurlijk zo'n bedrijf, zo'n picknick. Die gaat dan aan die dingetjes. 3,58. Dat kan ook in 3,50.
Dus
gaan we die targets hebben. Snap je? Want dan krijg je van die runners die helemaal hijgend in de stress van... ik moet door, want Michiel zit in mijn nek te hijgen.
Er komen een paar dingen bij kijken. Goed je het zegt. 1 is natuurlijk dat wij zorgen en willen ook... dat die klant een waanzinnig goede ervaring heeft. Dus juist zorgen we ervoor dat die runner aan de deur... nog in ieder geval een normaal gesprek kan voeren.
Wat een weertje.
En het tweede is, waar we achter zijn gekomen... is op een gegeven moment natuurlijk dat iemand die als 500ste bezorging doet... of 10.000 hebben ze zelfs... die is natuurlijk net even wat handiger dan iemand die de 5e doet.
Ja.
Dus in de software weten we ook welke runner gaat die bezorging doen. Is de runner die nog in zijn eerste maanden zit, krijgt hij meer tijd voor de bezorging, zodat hij rustiger zijn werk kan doen. meer de tijd heeft om even rustig, relaxed aan de deur nog een praatje te maken. Nou, dat soort dingen, dat kan software doen. Dus het is eigenlijk het andersom van, nee, we gaan de hele tijd met het zwepen achter mensen aan. Nee, je zorgt er juist voor dat iemand zijn werk precies kan doen zoals het comfortabel is voor die persoon.
En dat systeem leert?
Dat systeem leert,
En hoe real-time is dat als het gaat bijvoorbeeld om traffic? Want de ene keer gaat het, want als je midden in een stad zit, op een gegeven moment staat er een opstopping en staat het busje 5 minuten. Of kan hij langs elke file?
Nee, er is natuurlijk een busje, dus ze kunnen
wel zeggen, hij is natuurlijk lekker smal.
Ze kunnen goed manoeuvreren. Nee, dus hoe real-time is dat? Dat is elke keer als we een bezorging hebben gedaan, dat hij dus kijkt, oké, hoe lang duurde het eigenlijk? Ja. Want die runner die zegt, ik ben nu aangekomen, druk.
Dus hij herijkt continu.
Ja. Dat is één. Tweede is, hij houdt natuurlijk rekening met de dag van de tijdstip op de dag. He, om 6 uur 's middags, ja, rij je net wat langzamer dan om 9:30 's ochtends. Dus daar houdt hij allemaal rekening mee. Dus als je kijkt dus naar de berekening van hoe lang gaat een bezorging duren, gaat het over het aantal kratjes, het type kratjes, is het licht, is het donker, is de runner ervaren, wat voor tijdstip van de dag is het, al dat soort dingen worden meegenomen. Ja. Dus, he, als je dus kijkt naar zeg maar even gemiddeld bedrijf dat dingen levert, die zegt, ja, mijn gemiddelde bezorging duurt 8 minuten. En dan zeggen we, daar hebben we niks aan de gemiddelde. Wij zeggen, nee, we willen weten hoeveel die bezorging kost.
Ja.
En dat is natuurlijk waar je de efficiëntie van haalt. Want als je natuurlijk gewoon zegt, gemiddeld 8. Ja, als ze allemaal dichtbij zijn, dan heb je misschien gemiddeld 4.
Ja.
Zijn ze allemaal ver weg, heb je gemiddeld 12. Zie je er altijd 50% naast. Nou, dat is niet handig.
Wat zit er voor techniek in zo'n warehouse? Met name zo'n compleet die je in Utrecht nu hebt neergezet.
Wat er eigenlijk gebeurt is, mensen bestellen natuurlijk in de app. En zeg maar, de app en het platform en het warehouse is eigenlijk allemaal één ding. Dus wij spreken rechtstreeks in het warehouse te integreren. Dat doe je natuurlijk niet, maar je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Dus zodra om 10 uur 's avonds zeg maar de winkel dicht gaat voor de volgende dag, dan gaat hij om 10 uur 's avonds allerlei dingen berekenen. Eerst gaat hij zeggen, oké, hoeveel producten heb ik eigenlijk? Oh, morgen 100 komkommers, dan gaat vast de order uit naar de komkommerleverancier. Oké, dat is mooi. Dus als ik zoveel bestellingen heb, dan moet ik dus morgen zoveel inpakken. Heb ik zoveel mensen nodig morgen? Nou, ik had er al zoveel staan, dus ik misschien nog plus of min 10.
Maar dan gaan er alertjes uit na 10 uur 's avonds?
Ja. Tuurlijk.
Oké, dus die komkommer, meneer of mevrouw, die hoort om een uurtje of 10:30 hoeveel komkommers die moet leveren. Ja. Dus die moet wel wakker zijn nog.
Die moet wel wakker zijn.
Ja, dus maar de hele keten moet meedoen met het systeem.
Maar het goede nieuws is natuurlijk, als wij op vrijdag de 100 komkommers zijn geworden, wisten we natuurlijk al dat het tussen de 95 en de 105 was.
Ja, precies.
Want over tijd weten we natuurlijk onmiddellijk wel hoeveel komkommers we op vrijdag verkopen. Ja. Dus het is, zeg maar, die laatste paar procent precisie, maar die wel precies hetgeen is wat dus niet in de waste eindigt. Dus dat is één. Vervolgens gaat hij ook nadenken, oké, dus ik moet al deze ritjes doen. Dan ga ik die allemaal indelen. Dus elke dag opnieuw worden alle ritjes opnieuw gepland op basis van de tijd die het kost. Op basis van de runners en hun ervaring. En hoeveel auto's hebben. Dus die gaat dat allemaal inplannen. En dan krijgen dus ook alle runners, krijgen dus gedurende de dag, als gezegd, ik ga morgen werken, krijgen ze meteen te horen. Oké, morgen begin je om 2:08. En je laatste ritje is om 9:30 's avonds. Nou, al dat soort dingen gaat de hele dag, elke keer opnieuw, alles opnieuw uitgerekend.
Hebben jullie dat zelf gebouwd?
Ja, alles zelf gebouwd. Ja.
Ja? Ja. En hoeveel mensen hebben jullie zitten op tech?
Nou, Daniels en team zitten 300 mensen in.
Hey.
Ja. Ja, dat zijn de software developers, dat zijn data scientists. En er zit ook een heel stuk om het allemaal in de lucht te houden. Ja. Het is een enorm groot team. En het voordeel is, dat zie je natuurlijk in heel veel industrieën. Op het moment dat jij in staat bent om veel te itereren, dan ga je natuurlijk sneller. Ja. Dus je weet, dat werkt niet, ga je vol. Nou, bij een kerncentrale kun je elke 30 jaar itereren. Dat is een beetje moeilijk.
Ja.
Bij software kun je elke minuut itereren.
Ja.
Als je tenminste de software zelf schrijft.
Ja.
Als iemand anders dat voor jou maakt, dan zeg je, nou, ik wil graag dat het knopje rood wordt.
Ja,
ja meneer, over een half jaar is een nieuwe release.
Ja.
Gaan we rood maken. En wij doen het dezelfde minuut, hebben het knopje rood gemaakt. Dus het voordeel van zelf software maken is dat je veel sneller kunt itereren. Dat je ook veel meer insight hebt in je eigen proces.
Mm.
Dus kunt verbeteren, dus kunt leren en dus eigenlijk steeds verder op de troepen vooruit loopt.
Helpt tech ook om te innoveren? Ik kan me voorstellen dat je door tech ook op nieuwe mogelijkheden komt, zeg maar, wat er nog meer kan.
Zeker. Kijk, als we kijken naar ons vervoermiddelcentrum in Utrecht, hè, wat de Koning onlangs geopend heeft, dat is fully automated. Dus daar zit een partij technologie in die nog niet bestaat. Je kunt niet nu morgen naar een hardware leverancier lopen. Zeg,
doe mij
een zo'n fulfillmentcentrum wat allemaal bananen in een kratje doet. Dat kan helemaal niet, bestaat niet. Dus moet je dat zelf bouwen. Nou, als je dat zelf gaat doen, dan kun je dus heel ver, zeg maar, die keten in. Begrijp je ook precies hoe het aangestuurd moet worden. Kun je ook elke dag zeggen, oh, dat stukje conveyorbelt, dan kan die eigenlijk ietsje harder door de bocht. Dus dat scheelt weer 1,5 seconde voor. Nou.
Want daar hebben we het over.
Ja. Daar heb je het over. En bijvoorbeeld, het is heel simpel. We hadden, omdat we alles zelf maken, dus ook alle user interface in die fulfillment centra ook zelf. We hadden een heel schermpje gemaakt van waar dus duidelijk is dat kratje met de voorraad komt eraan en het kratje van de klant komt eraan. Op het scherm stond dan 2 shampooflessen in het kratje van de voorraad naar het kratje van de klant doen. Maar zo'n scherm, ja, dat is bijna een studie op zich. Hoe kun je dat nou zo maken dat iedereen die dat nog nooit gedaan heeft meteen snapt? Dus nu hebben we mensen die aankomen en binnen 10 minuten snappen wat ze moeten doen. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig. Als jij morgen runner gaat worden, stel dat je door de selectie zou komen, ja, dan
kan ik niet rijden. Nee.
Maar dan kan jij letterlijk met de software die wij hebben gemaakt, kan jij dat ritje rijden. Ja, ja, ja. En dat is best ingewikkeld, want je moet natuurlijk navigeren. Ja. Je moet stoppen bij het goede huis. Dan moet je de goede kratjes uit het autootje vissen. Ja. Maar het is zo duidelijk gemaakt en zo over tijd verbeterd dat echt een kind kan wassen.
Wat staat er op de? Zijn er belangrijke technologische ontwikkelingen waar jullie nu naar kijken? Want iedereen heeft het over AI en ik kan me voorstellen dat je op predictive vlak heel veel. Nou, dat werkt natuurlijk al. Maar zijn er dingen op de roadmap? Belangrijke dingen?
Nou, heel veel belangrijke stukken is dus verder doorontwikkelen van die robotisering.
Ja.
We zijn nu in Oberhausen, dat is ook in Noord-Rijn-Westfalen, zijn we een tweede geautomatiseerd centrum aan het bouwen. Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijke volgende stap. We hebben heel veel geleerd van de eerste, dus komt weer een tweede. We zijn nog een andere formule aan het maken, wat ik in het begin even noemde, de hybrid versie. Dus een soort half geautomatiseerd, half niet. Dus die kun je op andere plekken neerzetten. Heb je minder groot gebouw voor nodig, komt ook minder product uit. Dus kun je ook weer meer plekken waar je misschien niet die enorme vraag hebt. Dat soort dingen, maar ook aan de hele softwarekant, aan het modelleren. Hoe serveer je nou je app uit aan mensen? Hoe kunnen mensen nou zorgen dat je met 1 druk op de knop dat hele boodschappenmandje met jouw menu in jouw app zit? Voor 2 of 4 of voor 6 personen. Nou, dat soort dingen is continu doorwerken. Maar je krijgt ook andere dingen van, je bent in 3 landen bezig. Hoe ga je nou software releasen? Want je wilt toch wel dat als iemand op de knop drukt, oké, hij kan naar productie, dat het allemaal nog een beetje werkt. Dus al dat soort dingen moet je slimmer over nadenken. En eigenlijk het belangrijkste bij ons is dus aan de klantenkant doen we alles wat zeg maar goed is voor de consument. Aan de binnenkant doen we alles wat het probleem waar we tegenaan lopen, dat kan te maken hebben met groei, met meerdere locaties, met meer complexiteit, dat we het probleem van de complexiteit oplossen door iets slims. Dus niet door een proces of een procedure te maken. Van nou, als dit zich voordoet, ja, dan moet je gewoon even die stapjes doen en 5 formulieren invullen en 3 op die knop drukken, komt goed. Nee, we zoeken natuurlijk mensen die nadenken. Oké, wacht eens, ik snap die complexiteit. Ik ga zoiets maken dat dat weg is. En dan komt natuurlijk weer een volgende complexiteit. Maar dat is de enige manier om te blijven groeien en efficiënt te blijven.
Nog een paar dingen die ik met je wil bespreken. Het wordt een masterclass bijna, Michiel. Ja, dus ik hoop dat je er nog bij bent. Ik wel. Dat is jouzelf, jouw eigen persoon. Hoe blijf jij innoveren, betrokken? Dat het voor jou boeiend blijft.
Nou, dat is op zich vrij makkelijk. We hebben natuurlijk zo'n ongelooflijke batterij jonge mensen die elke dag binnenkomt met ideeën hoe het anders moet, hoe het anders kan. Die komen echt uit de hele andere wereld. Hè. Ik heb natuurlijk keurige economie gedaan in Rotterdam. Maar de mensen die nu zeg maar data science hebben gedaan, of in Delft of in Eindhoven een studie hebben gedaan, die komen echt uit een andere wereld. Hè, dus die dat hele datagedreven stuk, het begrijpen van hoe je zeg maar met die hele hoeveelheid data je product kunt verbeteren. Dat zit natuurlijk veel meer ingebakken in de mensen nu. Hè. Ze kunnen ook allemaal programmeren. Dus je zit er letterlijk tegen onze eigen data aan te programmeren. Dus daarvan opsteken van oké, hoe denken nou dat die generatie die natuurlijk onze klanten zijn of over een paar jaar worden, is natuurlijk altijd leuk om te zien. Bovendien komen we natuurlijk steeds op nieuwe plekken. We doen allemaal nieuwe dingen. Dus het is nooit een saaie toestand.
Nee. Ondernemen is vooral ook leren van fouten. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dus ik weet van de verschillende organisaties, ik weet niet of jullie dat doen, maar die doen zeg maar maandelijkse fuck-up nights. Hè, dat je gewoon, en dan krijgen mensen awards die de grootste fuck-up hebben gedaan. Als jij nou eens even terugkijkt naar de afgelopen paar jaren en halen dan eens een paar echt dat je denkt, oh man, dat we dat overleefd hebben.
Eentje die wel bij ons dan wel af en toe bij de jaarlijkse borrel naar boven komt, is we hebben in het begin hadden wij, op dag 1 hadden wij 4 autootjes. En we hadden toen op dag 1 5000 klanten. Nou, dat gaat natuurlijk niet in 4 autootjes. Dus dan hebben we overnight hebben een wachtlijst gemaakt. Weer in elkaar gehackt, want we hadden natuurlijk dat allemaal zelf gebouwd. Dus toen zijn we dus met wachtlijsten gaan werken. En tot op de dag van vandaag hebben we dat nog steeds. Maar zeg maar, een paar jaar geleden hadden we, weet ik veel wat, 150.000 mensen op de wachtlijst staan in 60 steden in Nederland, zoiets. En toen was er een jongen die op een stage liep. En die dacht van, hey, als ik die mensen nou eens even allemaal nu de app inlaat. Dus die is dat wel heel fijn. Dus die had even een beetje zitten.
En toen?
Nou, toen ging
iedereen bestellen.
Ja, natuurlijk. Dus we hadden 150.000 mensen in de app al zitten, die dus elke dag konden bestellen. En hij stuurde er even 150.000 extra bij. Ja,
en wat gebeurt er dan? Hoe los je dat dan op?
Ja, totale chaos natuurlijk. Want die mensen kregen natuurlijk allemaal keurig een tekst, een sms'je. Van, ah, oh, welkom, je mag eindelijk bestellen.
Oh,
nou, ik snel, want ik stond gisteren nog op 4000. Nu stuk... dus mensen gingen allemaal natuurlijk meteen bestellen. Ja, dat is natuurlijk chaos geweest, ja.
Ja?
Dus ik moest een briefje gestuurd. Sorry, foutje.
Foutje. Ja. En dan is natuurlijk de hamvraag, wat is er met die gast gebeurd?
Hij werkt nog steeds bij ons.
Ja?
Het is een hij. Ja. Meer kan ik niet zeggen natuurlijk.
Nee, hij blijft anoniem.
Nee, maar dat soort dingen. Kijk, uiteindelijk is het zo. We hebben waar je een beetje merkt is dat je als je zoiets business doet, en dat geldt niet voor alleen voor Picnic, het geldt voor elke ondernemende actie die je doet. Je loopt natuurlijk altijd weer tegen iets aan. Er komt altijd een bananenschil tegen of een muur. Je struikelt altijd wel ergens. Nou, waar gaat het om? Dat je zo erg in je team gelooft of in je eigen business of in je eigen idee, dat je wel weer opstaat en wel iets nieuws zit. En het andere is dat we ook hebben gemerkt, als je iets voor de eerste keer doet, je opent een eerste stad. Nou, een gedoe natuurlijk. Hoe werkt het eigenlijk met autootjes en met navigatie en toestanden? Dan ga je de tweede stad openen. Dan denk je, oh ja, dat is iets anders. En de derde stad is eigenlijk wel een stuk makkelijker. Nou, dat gaat ook met landen zo. Het gaat met fulfillment centers. Ja. Dus daar komen we achter dat je dus de kracht, zeg maar, die binnen die organisatie zit, omdat je met mensen werkt die gewoon op zoek zijn naar een oplossing, is zo sterk dat je dus ook dit soort risico's die we nu nemen, continu nog, ook aandurft.
Ja.
En dat is natuurlijk heel fijn, hè? Dat het vertrouwen er is. Tuurlijk maken we echt wel eens een keer uitgeleiders en domme dingen.
Je hebt wel een track record. Nu.
Maar ja, je fixt het wel weer en je hoopt dat dan niet al te ellendig is.
Als je het hebt over begin with the end in mind, toen jullie daar in die eerste twee maanden met die rapporten bezig waren, toen had je, zeg maar, de plannen van, nou, hier gaan we wel naartoe. Nou, die zijn overtroffen.
Ja.
Als we nu weer eens even een nulmeting doen en je zou weer moeten beginnen met the end in mind, maar het begin is waar je nu staat. Nou, heb je daar al over nagedacht?
Ja, nou kijk, we hebben natuurlijk eigenlijk het belangrijkste statement dat we maakten is dat wij iets hebben gemaakt, een thuisbezorgservice voor iedereen. Ja, er waren natuurlijk thuisbezorgservice, maar dat is toch met bezorgkosten tussen de 4 en de 12 euro. Ja, weet je, dat als jij leraar bent getrouwd met een verpleegkundige, dat ga je dus niet doen. Want dat heb je of niet voor over, of je kunt het niet betalen.
Ja.
En wij hebben gezegd, nee, we gaan iets maken dat iedereen kan betalen. Dus het maakt niet uit waar je woont of wat je inkomen is. Je kunt het gewoon betalen, want het is dezelfde prijs als naar de winkel gaan. Dus dat was natuurlijk het eerste wat we deden.
Ja.
Nou, dat is nu gelukt. En vervolgens ga je dus over tijd nadenken over, kan ik beter inkopen? We hebben natuurlijk in Duitsland een heel belangrijk partnership gesloten met de grootste Duitse retailer Edeka. We hebben nu samen inkoopcombinatie, kunnen we goed inkopen. We hebben nu onlangs een actie gedaan om ook Duitse producten die veel goedkoper zijn, om die naar Nederland te halen. Want het is heel raar dat je Nutella in Duitsland voor de helft koopt, bij wijze van spreken. Ja. Dat is iets minder dan wel. En in Nederland niet. Dus dat soort dingen. We zijn bezig geweest gegaan met ons eigen merk. Want wij zien van, in onze winkel leeft een product alleen maar op je telefoon. In een winkel moet het natuurlijk op een schap staan. Dus dat is een heel ander ding eigenlijk.
Ja.
Dus dan gaan we eigen merk bouwen. Nou, dat is natuurlijk een enorm circus wat je moet optuigen.
Ja.
Eigen merk, eigen design, eigen productie, eigen receptuur, inkoop, logistiek. Al dat soort dingen zie je dus allemaal komen, zodra je dus ziet dat je dat massa aanbod, omdat je iedereen het kan doen, ook echt werkt. Dan ga je groeien, word je vanzelf groter, komen er ook meer dingen op je pad.
En als je dan 5 jaar vooruit denkt?
5 jaar vooruit. Nou, dat betekent dus dat we dan in ieder geval die landen waar we nu zitten al serieus door zijn gegroeid.
Ja.
En het goede nieuws is, Frankrijk en Duitsland zijn best grote landen. Er zijn meer landen in Europa. Er zijn natuurlijk meer grote landen in Europa. Daar kijk je natuurlijk wel in eerste instantie naar. Luxemburg ligt wat minder voor de hand. Nou, en kijk, het werkt wat minder in landen, zeg maar in Azië bijvoorbeeld, waar zeg maar de arbeidsloon natuurlijk relatief laag is. En waar een heel groot verschil zit tussen de mensen die het gebruiken en de mensen die het werk doen.
Ja.
Ja, dan heb je heel veel andere modellen die daar misschien beter werken.
Maar denk je wel buiten Europa?
Nou, we hebben toen voor COVID hebben we wel gekeken naar buiten Europa. Toen is natuurlijk tijdens COVID even een beetje in de ijskast gezet. Een beetje onhandig als je niet er naartoe kan. Nu zijn we voorlopig wel even bezig met Duitsland en Frankrijk. Ten meer daar we zien dat het eigenlijk daar net zo hard aanslaat.
Laatste onderwerp, duurzaamheid en goed doen en de wereld mooier maken. Dat is natuurlijk ook een ding. Ja, ik bedoel, dat superbelangrijk, denk ik. Denk dat het voor de komende jaren voor alle bedrijven, en jullie doen het nu, jullie zijn gewoon een groot bedrijf geworden.
Ja.
Hoe zitten jullie daar in de wedstrijd? Want duurzaamheid was al een van de promises ook van jullie.
Zeker.
Maar ook de wereld een stukje mooier maken. Ja. Hoe ziet die agenda eruit voor jullie?
Ja, dat is heel breed bij ons. Hè. Dus eigenlijk iedereen die bij ons werkt komt ook een beetje natuurlijk ontzettend jonge mensen die ook echt bij ons komen werken omdat we dan een duurzaam bedrijf zijn. En we rijden natuurlijk elektrisch. We hebben geen food waste. We hebben goede arbeidsomstandigheden. We hebben een voedselbos wel aan het bouwen zijn. We verkopen geen sigaretten. We hebben, nou ja, er zijn eindeloos veel dingen. Nou, wat we wel gaan doen nu over tijd, de komende jaar, 2 jaar, is het wat iets meer duidelijk maken naar de buitenwereld. Kijk, dus wij intern snappen ongeveer wat we aan het doen zijn. En er zijn ontzettend veel mensen die daar enthousiast van worden. We hebben een heel team dat elk jaar voor de voedselbank een actie doet waarbij klanten een pakket voor de voedselbank kunnen doneren. En dat wordt dan in maart keurig afgeleverd. Mm. Nou, al dat soort dingen doen we allemaal. Vertellen we het genoeg aan de buitenwereld? Nou, misschien niet. Dus dat gaan we wat meer doen. Er komen natuurlijk ook allerlei nieuwe regulering komt ons af vanuit Europa. Dat je ook veel meer over moet rapporteren.
Ja.
Ja, dus wat doe je dan precies? Hoe zit het dan met je CO2 en met je energieverbruik enzovoort?
Ja.
Maar daar hoort ook allemaal bij. Alles wat te maken heeft met solar, met smart grids. En ja, omdat we alles zelf doen en best wel aan de voorkant van de innovatie zitten, kunnen we ook heel veel doen.
Ja.
En dat is dus een heel belangrijk element. En ik denk het andere stuk is waar het gaat om mensen uit de buurt, sociale cohesie, zorgen voor leuke events, dat mensen ook een lol hebben in hun werk, een vriend kunnen maken, autonomie hebben in hun werk. We hadden bij de Oekraïne, begin van de Oekraïneoorlog, kwamen natuurlijk heel veel Oekraïners in Nederland, weet je. En toen hebben we 6 maanden lang een klas van 60 kinderen gehad op ons kantoor, in ons kantoor. We waren aan het verbouwen toen. Er was 1 verdieping was bijna af, maar nog niet helemaal. Mm. Daar hebben we toen een Oekraïense leraar en een Nederlandse leraar gecombineerd om daar dus een half jaar lang 60 Oekraïense kinderen te hebben. Met een proms party en zo. Nou, dat soort dingen bouwt enorm aan dat je fun hebt in je werk en dat het niet alleen maar gaat om die bananen naar de deur brengen, wat ook heel belangrijk is, maar dat je ook iets meer hebt dan alleen dat.
Zijn jullie bijna een symboolbedrijf van morgen? Mag ik het zo zien?
Voor een aantal dingen wel. Er is nog wat hoop werk te doen. Maar ik denk als je gaat over het gebruik van technologie, waar zijn jonge mensen mee bezig? Wat vinden ze mooie problemen? Hoe kunnen je de vrijheid geven om een probleem op te lossen? Dan wel. Kijk, we hebben natuurlijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar onze developers, die sourcen vanaf de hele wereld. En in het begin deden wij dus in onze employer branding, zeiden we eigenlijk hetzelfde als naar onze klanten. Namelijk laagste prijs, gratis thuis, online supermarkt. Nou, dat is voor een top developer die in Buenos Aires zit. Het wordt er niet. Dus toen zijn we veel meer gaan nadenken. Nee, we moeten uitleggen wat we doen. Want onder, in de cockpit, onder het dashboard, daar gebeuren natuurlijk de hele coole dingen.
Ja.
Echt het hele nieuwe denken over hoe bouw je zo'n bedrijf. En dat heeft natuurlijk te maken met sustainability en hoe werk je met elkaar samen. Maar natuurlijk ook met software. Hoe doe je analyses? Wat is jouw rol daarin? Kun je dingen verbeteren?
Mm.
Toen we dat eenmaal zijn gaan blootleggen, en je moet maar eens op onze blogs kijken en zo. Ja, dat is heel erg open. Heel veel open source. Mm. En de mensen uitleggen. Jongens, dit zijn we aan het doen. Vind je het leuk om bij ons te komen werken? Nou, dat heeft enorm geholpen.
Zijn er dingen, allerlaatste vraag hoor. Zijn er dingen, jullie zijn groot, groot, groot. Er zitten veel mensen te kijken. Niet iedereen kan zo'n groot bedrijf bouwen. En dat hoeft ook helemaal niet. Ja. Ik ben heel blij met mijn kleine bedrijf. En ze zijn er meer. Hoe kun je jouw filosofie, jouw lessen, jouw ervaring toepassen naar mensen die nu zitten te kijken en die denken, ja, maar ik heb gewoon een klein bedrijf. Dat wil ik succesvol maken en houden. Ik hoef geen 15.000 man. Wat zijn de belangrijkste ondernemerslessen daaruit?
Nou, er zitten denk ik heel veel dingen in die iedereen ook doet die ondernemer is. 1 is natuurlijk gewoon begin vandaag. Dus procrastination is heel onverstandig. Je moet vandaag beginnen. Je moet risico's nemen. Je moet ook vertrouwen hebben in jezelf, in je team, in je intuïtie. Dat je uit eens een keer gaat struikelen. Maar dan weet je wel wat, dat niet werkt. Weet je iets anders? Niet. Dus dat is 1. Het tweede is, bouw gewoon een waanzinnig goed team. Zorg dat je echt de toppers hebt. En ook als je een klein bedrijf hebt, kun je echt de toppers vinden. Maar ben daar ontzettend streng op. Want uiteindelijk is het leuk om met mensen samen te werken die elkaar begrijpen en verstaan. En die elkaar ook weer stimuleren om weer verder te gaan. En het derde is, denk ik, ja, dat je wel moet kijken naar waar doe je het voor? Waar gaan we naartoe? Hoe groot is de ambitie? Kun je het uitleggen? Dat hele stuk van timing. Is dit de goede timing? Ja, dan moet je ook echt vol gas geven. Hè? Dus ja. Het omgaan met onzekerheid, het leuk vinden dat je onzekerheid hebt en daar met een groep mensen aan werken, dat is iets wat eigenlijk elke ondernemer eigenlijk meestal wel leuk vindt.
Mag je danken, Michiel.
Ik vond het ontzettend leuk, Ron.
Ja, ja. Nou, wederzijds. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl. En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dankjewel voor het luisteren.